Interne Keuken.
Radio 1.
Zal ik eens iets zeggen?
Goldschmidt.
Dag Thijs Goldschmidt.
Dag Thijs Goldschmidt.
Heb ik dat goed gedaan?
Ja, er schoot een kikker in mijn keel. Thijs Goldschmidt, auteur van een essaybundel. Die heet Wolven op het Ruiterpad. Dat gaat over allerlei onderwerpen. U komt zelf uit de positief wetenschappelijke sfeer.
Lang geleden.
Ja, lang geleden.
Ik ben een afgedwaalde bioloog.
Ja. Ja. Op het eind van de vorige eeuw, dat klinkt nu wel heel oud, bent u wereldberoemd geworden in Vlaanderen en Nederland met een boek over het Victoriameer in Afrika, waar de Nijlbaars werd uitgezet, die daar dan plots alle plaatselijke vissen begon op te eten.
Is dat de Victoriabaars die je ook in de viswinkel kan kopen?
Ja, de Victoriabaars is eigenlijk de Nijlbaars.
Okay.
Latus Niloticus in het Latijn.
Ja.
En vanwege dat verhaal, het uitzetten van die vis aan het eind van de koloniale tijd, aan de Oegandese kant van het Victoriameer, en de enorme gevolgen die dat heeft gehad voor het ecosysteem. En ook voor een hele grote groep kleine baarsachtige vissen. Hele kleurrijke en interessante vissen voor genetici, morfologen, taxonomen. Omdat je aan die beesten kunt bestuderen hoe nieuwe soorten ontstaan.
Ja.
Maar daarom is, omdat dat allemaal zo in korte tijd verpauperd was en het woord Nijlbaars een negatieve klank kreeg, is hij voor de zekerheid omgedoopt door de mensen die in Nijlbaarsfilet handelden tot Victoriabaars.
Oké, dat is een soort van eufemisme voor Nijlbaars geworden. Ik begin terug over die Nijlbaars. Ik geloof dat het boek in 1995 of 1996 is.
94.
Ja, omdat dat gaat eigenlijk over dieren die ten onrechte op een bepaalde plek terecht zijn gekomen. In wetenschappelijke termen worden dat exoten genoemd. En in uw essaybundel, die nu net uit is, Wolven op het Ruiterpad, gaat het ook een paar keer over die invasieve exoten. Dat is een thema waar u nog altijd mee bezig bent.
Ja, ik heb heel vaak geprobeerd om los te komen van de biologie.
Ja.
Maar het interesseert mij zo hevig dat het me steeds weer niet lukt, eigenlijk.
Ja, en het zit soms in een klein hoekje, want het essay over die exoten begint met het verhaal van een ornitholoog die naar de film gaat.
En het lijkt een mop. Ja, een ornitholoog gaat naar de film.
Het is De Soldaat van Oranje. Dat is een bekende Nederlandse film die gaat over de Tweede Wereldoorlog.
Ja. Ik zat in de koffiekamer in Leiden aan de universiteit. En daar werd gesproken over Soldaat van Oranje. Een film die ik niet had gezien. En die film werd besproken. En iemand daar zei dat hij het geen goede film had gevonden. Uh-huh. Maar dat kwam niet omdat de acteurs niet goed zouden hebben gespeeld of dat het geen spannend verhaal was. Maar je hoorde af en toe het geluid van de Turkse tortel. En die film speelde in de oorlog, de Tweede Wereldoorlog. En iedereen wist toch, in 1951 was pas het eerste broedgeval van de Turkse tortel in Nederland. Dus die man had zich verschrikkelijk geërgerd aan die film en kon daar eigenlijk helemaal niet meer naar kijken.
Maar, ik schrok daarvan toen ik het las in uw boek, want dat roekoe-geluid is mij zo vertrouwd dat ik dacht dat de Turkse tortel in weerwil van haar naam hier eigenlijk in de tijd van mijn grootouders en overgrootouders ook al zat te roekoeën, maar dat is dus niet zo.
Nee, maar daar zie je eigenlijk hetzelfde effect als bij de stuwdammen van Frank Westerman.
Daarnet, hè?
Dat mensen vrij snel wennen aan zo'n nieuw dier of een nieuwe structuur. Ja. En dan vergeten hoe het daarvoor was, terwijl dat eigenlijk niet lang geleden is.
Ja, en ik las dat verhaal over het roekoe in Soldaat van Oranje. Dus ten onrechte een fout eigenlijk. En die Turkse tortel. En
ik zou zoiets niet een fout noemen. Een film is een kunstwerk. En het is toch niet een strikte eis dat alle vogels zich ook aan het script houden.
Maar ik vind dat ze dat aan het eind wel moeten vermelden dan. Ja. De vogelgeluiden in deze film zijn niet noodzakelijk realistisch.
Maar ik las dat van die Turkse tortel. Ik dacht, een voorbeeld van een invasieve exoot.
Ja, maar dat is niet zo.
Nee, de auteur verbetert mij meteen. Waarom is dat? Dat is toch niet
eigenlijk een exoot noem je een organisme, plant, een plant, een diersoort, een schimmel, een bacterie, eventueel een virus, dat op een plek terechtkomt waar dat organisme op eigen kracht nooit terecht zou zijn gekomen.
En op
dus
eigen
met
kracht?
Met hulp van mensen wordt bijvoorbeeld een dier verplaatst en losgelaten in een ecosysteem waar het van oorsprong niet in voorkomt. En dat kan heel vaak redelijk goed aflopen.
Ja.
En niet zo heel veel problemen veroorzaken. Misschien maar 1 op de 100 keer is het zo dat zo'n invasieve soort echt een of dat zo'n exoot echt invasief wordt.
Ja.
Dus zich enorm gaat vermeerderen, ook ten koste van de,
ja,
de lokale fauna die er al zat. Maar dat is ja, half Nederland en waarschijnlijk België bestaat uit exoten. En dat gaat hier redelijk goed.
Ja.
Ook omdat er nauwelijks nog echte ongerepte natuur is.
Juist, ja.
Maar vooral op kleine eilanden, dus oceanische eilanden. En ook in geïsoleerde meren, die ze in het Engels, vind ik mooi, landlocked noemen. Dus die eigenlijk een soort wereld op zich zijn.
Eigenlijk zijn het watereilanden op het,
ja,
op het vasteland.
Omgekeerde eilanden,
ja, omgekeerde
van
eilanden.
Water.
Ja.
Waarin zich soms uit enkele voorouderssoorten hele grote aantallen nieuwe soorten ontwikkelen in korte tijd. Terwijl dat op een groot, ja, continent waarschijnlijk nooit gebeurd was.
Ja, maar het zijn dus pas invasieve exoten, als ze er zijn geraakt met hulp van de mens.
Dieren, zou ik zeggen, van wel, ja.
Ja, dieren die op eigen kracht hier geraken. Ja. Ik denk dan aan een aantal muggensoorten die stilaan in onze streken beginnen voorkomen en allerlei parasieten met zich meedragen.
Ja.
Als die hier op eigen kracht stilletjes aan, kilometer per kilometer, het terrein veroveren, dat zijn geen exoten.
Nee, ik zou bijvoorbeeld ook niet klimaatopwarming komen er nu nieuwe vissoorten in de Noordzee.
Ja.
Sardines en dorades.
Zitten er al sardines in de Noordzee?
En die daar vroeger niet voorkwamen omdat het te koud was. En die komen daar inderdaad waarschijnlijk door antropogene oorzaken. De opwarming van de aarde is voor een belangrijk deel daar door veroorzaakt. Maar ik zou het geen exoten noemen, omdat ze niet actief daar zijn gebracht door mensen. Net als de Turkse tortels, die zijn ook op eigen kracht,
ja,
naar Nederland gekomen. En ook naar Engeland, waar men destijds verbolgen was over die Turkse tortels.
Is dat zo?
Want zij gedroegen zich niet als Turkse tortels, maar begonnen zich te gedragen als mussen.
Ze assimileerden.
En zij kregen dus eigenlijk begonnen een andere ecologische rol te spelen waar de natuurminnende Brit niet op zat te wachten.
Ja, maar waarom zou je als bioloog dat onderscheid willen maken? Ik vind het een beetje een raar soort racisme. Wij mensen, wij zijn toch ook exoten, wij gaan toch ook de hele wereld over?
Nee, maar ik veroordeel het op zich niet. Dus het is meer een constatering dat sommige organismen een enorm groot effect hebben op ecosystemen doordat ze door mensen zijn verplaatst.
Mm-hmm. Ja.
En dat is natuurlijk al, ja, zolang als Homo sapiens en waarschijnlijk veel langer, is dat al aan de gang dat mensen in hun kielzog of bewust allerlei planten en dieren met zich meedragen. Zaden, klitten,
ja, rare
muizen,
virussen,
ratten,
ja,
varkens. Dus de Polynesiërs,
ja,
die voor het eerst met kleine boten 2500 jaar geleden in Oceanië begonnen te reizen. Ja, die hebben daar allerlei nieuwe gedomesticeerde dieren geïntroduceerd die daar een enorm effect hadden op ecosystemen, maar vaak ook niet gedomesticeerde dieren.
Ja, er zijn voorbeelden van dieren die heel bewust, of dieren die onbewust werden verplaatst, ja, samen met migrerende mensen, maar ook dieren die bewust werden verplaatst. En dan gaat het over
ja, bijvoorbeeld op
boerderijdieren.
Op de Galapagos-eilanden, het eiland Isabella, daar werden in de 19e eeuw al door ik denk walvisvaarders, geiten losgelaten. Omdat zij, heel logisch gedacht, dachten als we hier dan weer langs varen, kunnen we wat geiten meenemen.
Ja, halen we wat
dan
vlees op.
Hebben we vlees. Maar die geiten, die deden het geweldig goed op Isabella. En op een gegeven moment waren er 100.000. En dat waren serieuze concurrenten van de reuzenschildpadden.
Oh, ja, ja.
Die ja, dreigden uit te sterven. En op zo'n moment staat er...
Maar die kunnen zwemmen.
Jawel, maar goed...
Maar de andere eilanden, daar konden geen geiten
maar
heen.
Die, dat is waar, maar deze schildpadden komen maar op één of enkele. Ja. Dus dat is, nou, het is goed dat je het vraagt, want je, endemische soorten... Ja. Dus soorten die alleen maar op één plek voorkomen en nergens anders ter wereld... net als die baarsachtige vissen in het Victoriameer, die kwamen vooral daarvoor... Die zijn heel kwetsbaar.
En dan moet de overheid ingrijpen. Ik weet niet hoe de Galapagos-eilanden bestuurd worden... maar dan moet er iemand zeggen die geiten...
Ja, de Galapagos-eilanden, daar is ook ingegrepen... en daar is een grootscheepse campagne gehouden.
Ja.
Maar ja, er is ook een discussie over mogelijk. Stel dat je zo'n geit bent. Ik ben er voor om me in te leven in zalmen en in geiten.
Ja, ja, ja.
Okay. Te bedenken hoe het voor die dieren zal zijn... Mm-hmm. In plaats van altijd een antropocentrisch perspectief te kiezen. Mm-hmm. En als je als geit te horen zou krijgen... ja, je wordt geëxecuteerd. Ook al wonen jouw voorouders hier al sinds de 19e eeuw... want je bent een bedreiging voor de reuzenschildpadden.
Je bent te succesvol.
Zou ik dat heel vervelend vinden.
Ja, dat is wel
maar
zo.
Ik sta zelf aan de kant van de natuurbeschermers... die beseffen... dat biologische diversiteit, biodiversiteit... zwaar onder druk staat.
Oh, ja. Ja, Frank is het er niet mee eens.
Dat is een landbouwkies.
Frank Westerman,
ik ben het er wel mee eens.
Ik zou kiezen voor bescherming van die Galapagos-eilanden... omdat dat een unieke archipel is met soorten die nergens anders voorkomen. En daar zijn er niet zo heel veel van.
Frank.
Nou, Thijs, als je je hierin verdiept...
Ja.
Waar ligt je grootste verbazing dan? Is dat... hoe een invasieve soort, een exoot, de boel kan verstoren... of hoe snel het ecosysteem of een soort weer een niche vindt. Hoe snel er weer een evenwicht is. Waar ligt je grootste verbazing?
Eigenlijk, ik denk ook dat dat het belang is geweest van Darwin's Hofvijver. In zekere...
Dat is dat boek, hè, over de Victoria.
In zekere zin is dat boek gelukkig... voor een deel verouderd, doordat de wetenschap voortschrijdt. Dus ik ben blij dat er nu veel meer over bekend is. Maar wat standhoudt, denk ik, is dat in zo korte tijd, enkele decennia... een ecosysteem wat in honderdduizenden jaren is geëvolueerd... en heel biodivers is geworden, dat in zo korte tijd totaal... kan veranderen en verpauperen... doordat de Nijlbaarzen in het open water honderden soorten decimeerden.
Dus dat is wel een nieuw evenwicht, maar dat is een armer evenwicht dan het...
Ja, en dat is de volgende vraag. Er zijn nu heel veel mensen opgetogen, ook uit de omringende landen... dus de Afrikanen zelf, in Tanzania, Kenia en Oeganda... omdat die Nijlbaars tot filet wordt verwerkt, wordt geëxporteerd. Mm-hmm. Dat levert deviezen, maar ook het vangen van die Nijlbaarzen levert werk aan honderdduizenden vissers. Vele honderdduizenden meer dan in het verleden. En daar heeft de bescherming van die biodiversiteit eigenlijk niet de prioriteit. Zij zeggen dat is leuk voor een paar... evolutionair biologen die willen uitvinden hoe evolutie werkt... hoe belangrijk seksuele selectie is... of dat tot het ontstaan van nieuwe soorten kan leiden of niet. Maar wij willen ook graag van die deviezen nieuwe wegen aanleggen... infrastructuur.
Ja. Een van de grappigste verhalen uit uw boek... vind ik de historie van Eugene Schiefling... We hebben het al gehad over mensen die per ongeluk dieren meenemen naar nieuwe continenten. Of mensen die om economische redenen nieuwe dieren meenemen naar nieuwe continenten. Eugene Schiefling heeft dieren meegenomen om literaire redenen.
Ja, dat is eigenlijk... Als je denkt aan die Nijlbaars en de introductie van die Nijlbaars in het Victoriameer... dan zie ik dat achteraf, destijds had ik daar nog niet zo'n kijk op. Maar als een heel laat koloniaal verschijnsel, wat helemaal past in de fenomenen die iemand als Alfred Crosby beschrijft in Imperial Colonial Imperialism. Dus de periode van de koloniale expansie die samenging met de introductie van vreemde plant- en diersoorten in de koloniën, vaak met de beste bedoelingen. Mm-hmm. En het geval van Eugène Schifflin is een bijzonder geval daarvan. Ja. Schifflin was een ornitholoog en apotheker, woonde vlakbij Central Park. En hij had een
in
club.
New York, in de Nieuwe Wereld, ja. Rond welke tijd zitten we?
1890, zo.
1890, ja.
Rond omstreeks. En zij hadden een club en zij hielden erg van Shakespeare. En op een zeker moment, zonder veel ecologisch besef, want dat was er toen nog niet, werd besloten om alle soorten die tenminste eenmaal werden genoemd in het werk van Shakespeare te vangen in het thuisland, Engeland. en dan los te laten in New York.
In Central Park, ja.
Dat is gebeurd. En daar zijn groenlingen, vinken, mm-hmm. zwaluwen, mussen, uilen, van alles is er losgelaten. Maar er is één soort, de spreeuw, die op grond van één vermelding bij Shakespeare, I'll have a starling shall be taught to speak nothing but Mortimer, is op grond van die ene lijn, hoe noem je dat, zin, is die spreeuw gevangen in Engeland, losgelaten in New York, en er zijn nu honderden miljoenen spreeuwen. En ik ben toen met een groepje van de VPRO-televisie, Noorderlicht, helaas ter ziele, vond ik een heel goed programma, naar het American Museum of Natural History gegaan om in de laden daar te kijken of er misschien een spreeuw was, of meerdere, waarvan ik met zekerheid kon vaststellen dat die gevangen waren in Engeland, op een stoomboot waren gezet.
Een van die oerexemplaren, ja.
Ja, bij mooi weer mochten die vogels aan boord en konden ze naar dolfijnen kijken of van het weer genieten. En vervolgens werden losgelaten in Central Park. En dankzij de curator in het museum, zijn naam is me ontschoten, maar vonden we twee spreeuwen die de ouderdom hadden dat ze die reis moeten hebben gemaakt.
Heerlijk.
En daar was nog nooit naar gekeken, want mag ik misschien niet zeggen, maar de taxonomen hadden meer belangstelling voor hele bijzondere vogels, terwijl die spreeuw als een plaag werd gezien. Ja. Er wordt met kanonnen op geschoten.
Snel nog naar de wolf. Vandaag stond in de krant, hier in Vlaanderen, dat de eerste wolf is waargenomen in Lokeren, of in de buurt van Lokeren. En Lokeren ligt aan de westkant van de Schelde, dus dat is belangrijk. De wolf heeft de Schelde overgestoken, dat was groot nieuws vandaag.
Wolven kunnen zwemmen.
Ja, dat moet wel zijn. Ja, dat moet wel zijn. Maar de vraag die mij nu op de lippen brandt, is de wolf een exoot of hoort hij hier thuis?
Ik zou zeggen dat de wolf hier van origine thuis hoort, dat hij door eeuwenlange persistente vervolging is verdwenen.
Ja.
In Nederland 150 jaar geleden, ik geloof 1869, dat de laatste wolf is geschoten. En nu komen de wolven eigenlijk dankzij de beslissing die is genomen tijdens de conventie van Bern in 1997. Ja, om wolven en ook andere zoogdieren beschermd te verklaren. Dus je mag niet zomaar meer een wolf afschieten. Nu zijn ze terug in Nederland en in België. Maar soms komt zo'n Nederlandse of wolf in Nederland zo uit de Alpen gelopen.
Ja.
Ik zou dat niet een exoot noemen. Dat heeft dat dier op eigen kracht gedaan. En hij haalt Nederland, omdat hij niet onderweg wordt geschoten. Hoewel Frankrijk heel gevaarlijk is, want de jagers zijn daar nog erg dominant. En hoewel die wolf in Frankrijk ook officieel beschermd is,
wordt hij nog wel bejaagd.
Hij werd hier toch wel geschoten met het krankzinnige argument dat hij daar niet voorkomt. En op wat niet voorkomt, mag je vanzelfsprekend schieten.
Waarom bijten ze schapen dood zonder ze op te eten?
Omdat het
Dat is een goede vraag, want dat is natuurlijk een akelig aspect van de zwerfwolf. Meestal zijn de wolven die schapen doden, zijn wolven in hun puberteit, die op zoek zijn naar een nieuwe plek om zich te vestigen met een partner die ze nog niet hebben. En dus dat zijn zwerfwolven. En
gaan rellen bij de disco.
Het is gewoon.
Die gaan rellen bij de disco.
Ja, nee, maar hadden ze een roedel, dan joegen ze op reeën en edelherten en zwijnen. Maar
ik voel het is zinloos geweld.
Ja, zolang ze zo'n plek nog niet hebben, zullen ze een gemakkelijke prooi als een schaap grijpen. Maar ik heb het idee dat het zoiets is als een baas van een hond die een bal weggooit. Daar gaat een hond altijd achteraan.
En als
een wolf een schaap ziet bewegen, dan is dat zo'n sterke prikkel dat hij die niet.
Een tip voor alle schapen die zitten te luisteren: sta stil als je een wolf ziet. Gewoon blijven staan, niet bewegen.
En een wolf doet dat omdat hij een wolf is, zo valt het samen te vatten. Ja. Thijs Goldschmidt, dankjewel. Ik vertel nog even dat het boek heet Wolven op het Ruiterpad. Het gaat onder andere over exoten, maar het gaat over veel meer dan dat. Interne keuken.